Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn in deze dienst voor de kerk en de kerkelijke kas bestemd. En dan met name voor de zendingskas. Bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Numeri, hoofdstuk 16. En dan de verzen 1 tot en met 3 en 12 tot en met 32. Dus de schriftlezing is uit Numeri 16. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben twee verzen gezongen, gemeente, van Psalm 113. We gaan opnieuw twee verzen van deze mooie psalm zingen. Wie is aan onze God gelijk? Wie is aan de Heere gelijk? Hij die boven alles is verheven en die mensen opricht uit hun nood. Psalm 113, 3 en 4. Vanmiddag doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 118 het laatste vers, dat is het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik eeuwig loven. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Doen we vanmiddag open bij nummer 16 en lezen dan de versen 1 tot en met 3 en 12 tot en met 32. Dus nummer 16, 1 tot en met 3 en dan vanaf het 12e vers tot en met het 32e. Korach nu, de zoon van Jishar, de zoon van Kohat, zoon van Levi, nam tot zich, zo Datan als Abiram, zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, zonen van Ruben. En ze stonden op voor het aangezicht van Mozes, mitsgaders 250 mannen uit de kinderen Israëls, oversten van de vergadering, de geroepenen van de samenkomst, mannen van naam. En zij vergaderden zich tegen Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen: het is te veel voor u, want deze ganse vergadering zijn allen, zij allen zijn heilig en de Heere is in het midden van hen. Waarom dan verheft gijlieden u over de gemeente des Heeren? En dan vanaf het 12e vers. En Mozes schikte heen om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar ze zeiden: wij zullen niet opkomen. wij zullen niet opkomen. Is het te weinig dat gij ons uit een land van melk en honing vloeiende hebt opgevoerd, om ons te doden in de woestijn, dat gij ook uzelf ten enenmaal over ons tot een overheer maakt? Ook hebt gij ons niet gebracht in een land dat van melk en honing vloeit, noch ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven. Zult gij de ogen van deze mannen uitgraven? Wij zullen niet opkomen. Toen ontstak Mozes zeer en hij zei tot de Heere: zie hun offer niet aan. Ik heb niet een ezel van hen genomen en niet één van hen kwaad gedaan. En voorts zeide Mozes tot Korach: gij en uw ganse vergadering, wees voor het aangezicht des Heeren, gij en zij, ook Aaron, op morgen. En neem een ieder zijn wierookvat en leg reukwerk daarin, en breng voor het aangezicht des Heeren een ieder zijn wierookvat 250 wierookvaten, ook gij en Aaron een ieder zijn wierookvat. Zo namen ze een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarin. En ze stonden voor de deur van de tent van de samenkomst, ook Mozes en Aaron. En Korach deed de ganse vergadering tegen hen verzamelen aan de deur van de tent der samenkomst. Toen verscheen de heerlijkheid des Heren aan deze ganse vergadering. En de Heere sprak tot Mozes en tot de Aaron, zeggend: scheid u af uit het midden van deze vergadering, en ik zal hen als in een ogenblik verteren. Maar zij viel op hun aangezichten en zeiden: o God, God der geesten van alle vlees, een enig man zal gezondigd hebben, en zult gij u over deze ganse vergadering grootelijks vertoornen? En de Heere sprak tot Mozes, zeggend: spreek tot deze vergadering, zeggend: ga op van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. En toen stond Mozes op en ging tot Datan en Abiram, en achter hem gingen de oudsten van Israël. En hij sprak tot de vergadering, zeggende: wijk toch af van de tenten van deze goddeloze mannen, en roer niets aan van hetgeen van hun is, opdat ge niet misschien verdaan wordt in al hun zonden. Zo gingen ze op van de woning van Korach, Datan en Abiram van rondom. Maar Datan en Abiram gingen uit, staande in de deur van hun tenten, met hun vrouwen en hun zonen en hun kinderen. Toen zei Mozes: hieraan zult gij bekennen dat de Heere mij heeft gezonden om al deze daden te doen, dat ze niet uit mijn eigen hart zijn. Indien deze zullen sterven, gelijk als alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de Heere niet gezonden. Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal open doen en verslinde hen met alles wat van hun is, en zij levend ter hel zullen neervaren, als dan zult ge bekennen dat deze mannen de Heere hebben getergd. En het geschiedde, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk dat onder hen was gekloofd. En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. Tot zover deze indrukwekkende en aangrijpende geschiedenis. Voordat we er met elkaar over gaan nadenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. We hebben vanmiddag samen mogen zingen, Heere: wie is aan onze God gelijk, die boven al het aards en nietig gewemel zijn troon gevestigd heeft in de hemel. U bent koning die alles regeert. U bent degene die in de hemel, maar ook op deze aarde, alles bestuurt. En niet dat wij dat altijd zo goed kunnen narekenen en begrijpen. Maar we mogen het weten vanuit uw woord. En het mag ons ook tot troost zijn. U regeert. U staat overal boven, Heer. Maar we hebben met de dichter van Psalm 113 ook mogen zingen, Heer, dat u degene bent die armen opricht uit het slijk. En ze verheft. En ze zelfs een plaats geeft naast prinsen en wereldgroot. U bent de God van de zaligheid. U wilt in de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon, mensen, zondige mensen, die wij zijn van onszelf, die hoge positie geven van kind van u. Wat een wonder en wat een zegen en wat een rijkdom is dat toch, Heer. We danken u dat we het vanmiddag zo ook weer mochten zingen met elkaar. Wie is aan onze God gelijk? Maar we zullen er vanmiddag bij bepaald worden dat u ook een heilig God bent. En dat als er opstand is tegen u, dat u dan ook uw oordeel doet komen. Die indringende geschiedenis van Korach, Datan en Abiram, die willen we met elkaar overdenken vanmiddag. En wilt u geven, Heren, dat we er onderwijs uit mogen halen. Dat we ervan overtuigd mogen zijn dat u bent zoals u in die geschiedenis ook zegt te zijn. Maar dat we vanmiddag dan niet alleen maar, dat we niet alleen maar bepaald zullen zijn bij uw heiligheid. Maar ook bij uw barmhartigheid. Bij u is ontkoming. Bij u is leven. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij hebben de leiding van uw Heilige Geest zo nodig, Heere. En dat in ons luisteren en verstaan, maar ook in het spreken en onderwijzen. En daarom wil naar uw belofte ook vanmiddag in ons midden zijn. En ons allen geven wat we nodig hebben. En we bidden ook voor al degenen die met ons verbonden zijn, die thuis meeluisteren of op een ander moment meeluisteren of op een andere manier. Wilt u ook hen uw zegen geven? We zijn dankbaar, Heren, dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. Dat u ons dit weer schenkt. En we bidden van u, Heren, of u wilt zijn met al de gemeenteleden die op dit moment nog elders verblijven. En wilt u hen een goede tijd geven? En ook op de bepaalde tijd weer in ons midden terugbrengen, in veiligheid als het zou kunnen. Het spreekt niet voor zich, dat is in de afgelopen week ook weer in ons midden gebleken. En we dragen nogmaals de rouwdragende familie van Ravenswaai aan u op. Wilt u onze zuster en ook de kinderen, de kleinkinderen, in deze moeilijke tijd ondersteunen en troosten. En ook komende dinsdag nabij zijn als de dag van de begrafenis zal wezen. Heren, wij bidden om uw zegen over alle prediking die vandaag mag uitgaan. We mogen weten dat we deel uitmaken van een kerk die wereldwijd is. Dat hebben we samen ook weer mogen belijden. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. En wilt u geven dat deze dag ook een dag mag zijn van opbouw van uw kerk en van uitbreiding van uw koninkrijk. Waar ter wereld dan ook. En dan denken we in het bijzonder ook aan de gemeenten in de verdrukking. Aan christenen in cellen. Ook dat is in sommige plaatsen de werkelijkheid. Dat ze vanwege het geloof gevangen gezet zijn. Wilt u ze ondersteunen? Wilt u ze standvastigheid geven? Heren, zo komen we samen tot u. En we vragen om uw zegen. En we belijden dat we geen rechten kunnen laten gelden op grond waarvan u ons die zegen zou moeten geven. Maar wil ons vanmiddag aanzien alleen in hem. De Heere Jezus Christus, koning en hoge priester, aan uw rechterhand. En dat we de nodige zegen alleen om zijnentwil mogen ontvangen uit genade. Amen. Psalm 106 is een zogenaamde geschiedenispsalm. En daarin wordt ook verwezen naar de geschiedenis die we met elkaar overdenken. De verzen 8, 9 en 10. Psalm 106, de verzen 8, 9 en 10. Het uitgangspunt is nummer 16, de verzen 31 en 32. En die twee verzen lees ik nog eens een keer. En het geschiedde als hij, Mozes, geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk dat onder hen was gekloofd. En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en alle haven. En we zingen na het amen, Psalm 89, het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gemeente, een paar weken geleden hebben we met elkaar erbij stilgestaan dat Israël niet het beloofde land Kanaan mocht binnengaan. Dat was de straf die de Heere hen opgelegd heeft voor hun ongeloof. Niemand van de toenmalige generatie mocht binnengaan, behalve dan Jozua en Caleb. Maar ze zouden allemaal moeten sterven in de woestijn. 40 jaar zouden ze moeten rond blijven dolen in die ellendige woestijn met al zijn ontberingen. 40 jaar voor elke dag dat de verspieders in Kanaan waren geweest. Een vol jaar. Dat was een hele indringende straf die de Heere aan zijn volk heeft opgelegd. Als je gestraft wordt, ja, dan ben je daar, als het goed bent, toch wel van onder de indruk. En je zou dan eigenlijk ook wel hebben mogen verwachten dat het volk, nadat de Heere zo indringend tot hen gesproken had, dat het volk ook vanaf die tijd een toonbeeld zou zijn geweest van gehoorzaamheid en van nederigheid. Maar helaas is niets minder waar. Want ik zal u zeggen, meteen nadat de Heer had gezegd, jullie moeten 40 jaar in de woestijn blijven en niemand zal binnengaan, meteen daarna is men alweer ongehoorzaam. Want dan zeggen ze tegen Mozes, dat kun je aan het einde van hoofdstuk 14 lezen, hebben we nou vanmiddag niet gelezen, maar je kunt dat thuis nog eens doen. Dan zegt dat volk tegen Mozes, ja, we zullen toch dat land maar binnentrekken. Blijkbaar hebben we gezondigd door niet te willen gaan. Dus we doen het toch maar. En dan zegt Mozes, doe dat nu niet. De Heere heeft gezegd dat deze generatie in de woestijn moet blijven en daar ook moet sterven. Buig nou onder die straf van de Heere. Ga geen eigen wegen. Doe dat nou niet. Maar ze schudden eigenlijk hun hoofd over Mozes en ze trekken hun schouders wat op en ze zeggen tegen elkaar, kom op, laten we toch maar binnen gaan. We zijn vlak nu bij de grens. We gaan Kanaan in. Dwars tegen alles in. Ja, en dan kun je het natuurlijk verwachten, dat loopt helemaal verkeerd af. Hè? Dan worden ze verpletterend verslagen door de volkeren van Kanaan en dan komen ze weer terug buiten de grenzen en dan zijn er vele slachtoffers. En dan, ja, dan, ja, wat dan? Dan hebben ze eigenlijk alleen maar wonden die ze moeten likken. En dan denk je, gemeente, dan hebben ze zoveel geleerd, nu zullen ze gehoorzaam zijn, nu zullen ze nederig zijn, nu zullen ze luisteren naar de stem van de Heer. Maar dan lees je hoofdstuk 16 en dan is het weer een en al opstand tegen Mozes en tegen Aaron en ten diepste tegen de Heer zelf. Een en al opstand en het gaat hoog. Het speelt hoog op, hoor. Dat zullen we vanmiddag nog wel samen gaan zien. Maar wat we dan ook zullen zien vanmiddag, dat is dat God die opstand uiteindelijk niet toestaat en tolereert. Dat blijkt uit zijn reactie. En dan zien we vanmiddag dat God ook een heilig God is en dat er grenzen zijn. En we kunnen natuurlijk zeggen, en dat mag ook en dat moet ook, hij is barmhartig en genadig, maar er zijn wel grenzen. En die grenzen worden door Israël en door met name ook een aantal mensen uit Israël in hoofdstuk 16 overschreden. We gaan ons bepalen bij hoofdstuk 16, bij de geschiedenis van de opstand in de woestijn. En het is een indringende geschiedenis, een aangrijpende geschiedenis. En we zullen proberen om ook het onderwijs dat erin ligt, om dat daaruit te halen voor onszelf voor vandaag. Opstand in de woestijn, dat is het thema van vanmiddag. Gemeente, opstand tegen Mozes, tegen het gezag van Mozes, dat is iets waarvan je niet alleen leest in Numeri 16, maar waar je ook al van leest in Numeri 12. Als je een paar hoofdstukken terugbladert, dan zie je dat in hoofdstuk 12 de eigen zus van Mozes opstaat tegen hem, Mirjam. Ze wil het gezag van haar broers, Mozes en Aaron, niet erkennen. En dan lees je in hoofdstuk 12 ook wat de reactie van de Heere daarop is. Dat ze met melaatsheid gestraft wordt, dat ze 7 dagen buiten het kamp moet blijven. En dan zou je eigenlijk daaruit de conclusie kunnen trekken, toen heeft God door middel van die melaatsheid aan al dat volk laten zien dat hij het gezag bij Mozes en bij Aaron heeft neergelegd. En dat er vanaf dat moment niemand meer op het idee is gekomen om aan dat gezag van deze twee mensen te gaan tornen. Maar wat lees je nou hier in Numeri 16? Er zijn opnieuw een aantal mensen die het gezag van Mozes en van Aaron in twijfel trekken. En ten diepste, dat zal ik ook laten zien, het gezag van de Heere zelf. Het zijn 3 mensen die voorop gaan. Korach, een leviet. Datan en Abiram uit de stam van Ruben, Rubenieten. Maar deze 3 die voeren maar liefst, en dat is het aangrijpende denk ik ook van dit hele gebeuren, die voeren maar liefst 250 leidsmensen, leidsmannen aan van het volk. Dus het is maar niet een kleine opstand, het is maar niet zo dat je zegt nou een paar mensen die het eventjes niet met Mozes en Aaron eens zijn. Nee, het is een brede opstand vanuit dat volk tegen het gezag van Mozes en van de Aaron. 250 leidslieden volgen Korach, Datan en Abiram. We zouden vandaag zeggen, een opstand vanuit de brede lagen van de religieuze en de maatschappelijke hoek. Wat zijn de motieven? Wat Korach betreft, gemeente, hij en ook veel van zijn medelevieten, die voelen zich eigenlijk wat achtergesteld bij de priesters. Ja, priesters, dat zijn mensen die mogen offeren en die mogen zegenen en die mogen ook voorbeden doen. Levieten, dat zijn wel belangrijke mensen in de dienst van de Heere, maar ze hebben eigenlijk niet zoveel anders te doen dan hulpdienst, om zo te zeggen. Nou zijn hulpdiensten ook bijzonder belangrijk, want zonder hulpdiensten kunnen de eigenlijke diensten ook geen voortgang vinden. Maar u begrijpt, deze levieten, deze Korach en zijn mensen, die zijn jaloers op de priesters. Ze willen eigenlijk ook meer aanzien hebben. Ze willen ook een hogere trede op de ladder bestijgen. Ze zijn jaloers. En jaloezie is een hele rare eigenschap. Want jaloezie, als die op is gaan bloeien in een mensenhart, dan verstikt dat onkruid van de jaloezie, die verstikt alle andere dingen. Dan is er geen dankbaarheid meer, dan is er geen tevredenheid meer. Jaloezie is wat dat betreft een vreselijk iets. En ik denk dat we allemaal in een bepaalde situatie wel iets van jaloezie hebben gekend, de een meer dan de ander. Maar dan weet je ook, als jaloezie je hart vervult, dan moet je oppassen of het wordt uiteindelijk één stuk bitterheid. Jaloezie ten opzichte van de priesters, dat is wat ze eigenlijk brengt tot hun opstand tegen Mozes en tegen Aaron. Ja, en die andere twee mensen, die Datan en die Abiram, waarom zijn zij dan in opstand gekomen tegen Mozes? Nou, dat lees je in de verzen 13 en 14. Ze zeggen tegen Mozes, je hebt de belofte niet waargemaakt. Je hebt ons van alles beloofd. Je hebt gezegd, we zullen straks in een prachtig land zijn. Melk en honing zal er zijn. We zullen ook dat land erfelijk mogen bezitten. Maar we zijn in de woestijn en we blijven in de woestijn. En dan moeten we in de woestijn straks sterven. Je hebt wel mooie dingen beloofd, maar je maakt het niet waar, Mozes. Dat is wat ze eigenlijk voor grief in hun hart hebben tegen hem. Natuurlijk is de waarheid wel wat genuanceerder. Ik denk dat we dat ook allemaal wel zullen beseffen, gemeente. Want niet Mozes heeft Kanaan beloofd, dat heeft de Heere gedaan. En dat ze niet binnen mogen gaan en dat ze nou dan weer terug moeten gaan in de woestijn en dat 40 jaar moeten ronddolen, dat is niet de schuld van Mozes. Dat is hun eigen schuld. Zij waren ongelovig. Zij hebben hun hart gehecht aan het getuigenis, het verslag van de 10 verspieders. Die zeiden, we kunnen niet dat land binnengaan. Dus het is niet Mozes schuld, zoals ze zeggen, maar het is de schuld van hunzelf. En zo stuit je weer op een hele diep menselijke trek. Als er moeilijke dingen in een mensenleven zijn, dan zie je dat wij mensen geneigd zijn om te zoeken naar een reden en een oorzaak. En dan leggen we ook al heel gauw de vinger en de schuld bij een ander. De ander heeft het verkeerd gezegd. En de ander heeft het allemaal verkeerd gedaan. Mozes, je bent onbetrouwbaar. Je hebt niet gedaan wat je zei. Het is een diep menselijke trek, gemeente, terwijl het meestal zo is dat als er moeite zijn, dat op zijn minst dikwijls de schuld bij al de partijen rust. Maar je ziet het hier, hè, dat mensen toch uiteindelijk graag ook de schuld leggen buiten zichzelf bij anderen. Datan en Abiram, ze betichten Mozes van onbetrouwbaarheid. En ze betichten hem niet alleen van onbetrouwbaarheid, ze zeggen ook eigenlijk, Mozes, ja, wie heeft jou eigenlijk tot meester over ons aangesteld? Ze gaan ook zijn gezag aantasten, ze willen hem niet erkennen als leidsman. Waar haal je het recht vandaan om tegen ons te zeggen wat wij moeten doen? Jij bent toch niks meer dan wij? Zult u de ogen van de anderen uitgraven, zeggen ze tegen Mozes? Dat betekent, je kunt anderen verblinden. Je kunt anderen zand in de ogen strooien. Je kunt anderen zo ver brengen dat ze je gezag aanvaarden. Ze doorzien je niet, maar wij doorzien je wel. Je bent onbetrouwbaar. Je hebt jezelf tot leider opgeworpen. Wij erkennen je gezag over ons leven niet. En dat is opnieuw een diep menselijke trek. En ik denk dat we dat ook allemaal wel zullen erkennen, gemeente. Wat hebben wij er een moeite mee om gezag over ons leven te erkennen? Dat begint eigenlijk al heel erg vroeg. Als kind heb je de moeite mee om gehoorzaam te zijn aan wat je ouders zeggen. En dan kom je op school en dan zegt de meester of de juf van dit moet je doen en dat moet je laten. En dan willen we toch wat anders. En zo kun je het verder invullen ook. Het leeft heel erg in ons hart dat we graag eigen baas willen zijn en niemands knecht. Gezag, daar hebben we zoveel moeite mee. Een diep menselijke trek komt hier in naar voren dat Datan en Abiram Mozes niet willen erkennen. Nou, en dan die 250 leidslieden van Israël, die zijn het dus blijkbaar ook met deze drie eens. Ik heb al gezegd, onvoorstelbaar. 250 leidslieden die zich aansluiten bij de opstand tegen Mozes. Dus er is een breed draagvlak. Je zou het ook zo kunnen zeggen, die 250 leidslieden die vertegenwoordigen zo'n beetje het hele volk. Dus je kunt hier denk ik toch op goede gronden de conclusie trekken dat op dat moment het hele volk tegen Mozes opstaat. Op een enkeling na. Het hele volk staat op tegen Mozes. En daaruit blijkt dat ze geen enkel zicht hadden op de werkelijkheid. En wat ik eraan toe wil voegen is dit. Als je het allemaal in zijn verband ziet, en dat moet je natuurlijk doen. Als je je weer even realiseert hoe of de Heere geklopt heeft op de deuren van hun hart. Hoe of de Heere geprobeerd heeft om hen weer tot gehoorzaamheid te brengen. Ik heb daar net iets van gezegd en een paar weken geleden hebben we daar uitgebreid met elkaar bij stilgestaan. Dan zeg je, wat is het toch diep triest. Hè? Wat is het diep triest. Dat volk dat blijkbaar zo opstandig is en dat zich niet wil voegen naar datgene wat God van hen vraagt. In elk geval is duidelijk, gemeente, en dat is wat we in alle eerlijkheid tegen elkaar moeten zeggen. Het volk is op dat moment ver van huis. En dan bedoel ik niet alleen ver van huis in geografische zin, maar zoals we dat wel vaker in overdrachtelijke zin tegen elkaar zeggen, ver van huis. Ze leven onder de wolk. Ze leven onder de bescherming van God en onder de leiding van de Heere. Maar ze zijn ver van huis. Ze erkennen de Heere niet. Ze leven bij wat ze zelf willen en wat ze zelf goed achten. Een geweldige opstand in de woestijn, ja. Nou, daar zit je dan maar mee als Mozes. Daar word je dan maar mee geconfronteerd, dat is niet leuk. En het blijkt ook, als je dat hele verhaal zo leest in Numeri 16, dat Mozes er diep door geraakt is. En op een gegeven moment zegt hij ook tegen de Heere, Heere, ik heb nog niet een ezeltje van hen gepakt. Ik heb helemaal niets kwaads gedaan ten opzichte van hen. Ik heb ze, en dat is waar, dat kun je dat bevestigen. Mozes heeft alleen maar het goede gezocht voor zijn volk. En als ze weer totaal op de verkeerde plek waren, heeft Mozes voor hen gebeden. Hoe vaak zou hij nou niet voor hen gebeden hebben? Mozes die is er diep door geraakt dat ze opstaan tegen hem. En je kan dat ook begrijpen. Maar goed, je zit er dan maar mee. Je bent midden in de woestijn dan op dat moment. En je hebt dan te maken met een geweldige opstand. Je moet verder. Wat gaat Mozes doen? Gaat hij dan tegen de mensen die hem trouw zijn, gaat hij dan tegen die mensen zeggen van laten we samen proberen om al die opstandelingen tot bedaren te brengen en laten we ze maar uit het volk verwijderen? Nee, en waarom heeft hij dat niet gedaan? Om twee redenen niet. De eerste reden is dat bijna het hele volk opstond. Dus er waren maar weinig mensen die achter hem stonden. En in de tweede plaats, Mozes weet, het is hier ook weer een geestelijke kwestie. Dit volk staat op tegen hun God. Dit volk is het niet eens met de weg die God met hun leven gaat. Dit volk zegt van ja, wij moeten hier in de woestijn zijn, maar dat willen we niet, we willen het beloofde land. En Mozes doorziet dus eigenlijk die dingen. En daarom zegt hij ook, ik moet dat op een andere manier oplossen. En hij wendt zich tot God. En hij zegt tegen al die opstandelingen, laten we de zaak aan de Heere voorleggen. Morgenochtend. Dan komen jullie allemaal naar de tent van de samenkomst. En dan nemen jullie wierookvaten mee en die vullen jullie met vuur en met reukwerk. En dan komen jullie zo met mij en met Aaron naar de tent van de samenkomst en zullen we zien wat God doet. Als hij jullie offers aanneemt, dan treden Mozes, dan treden ik en Aaron, dan treden wij, Mozes en Aaron, terug. Dan erkennen we het dat wij geen gezag meer hebben. Maar als God het offer niet aanneemt, dan moet u ons gezag weer gaan erkennen. Nou, en dan wordt het een spannende dag, de volgende morgen. God neemt de offers van deze mensen niet aan. En het aangrijpende is, gemeente, dat twee van de voormensen van deze opstandelingen, Abiram en Datan, dat ze zelfs niet eens de moeite nemen om naar de tent van de samenkomst te komen. Ze willen de zaken niet aan de Heere voorleggen. Ze blijven gewoon in hun tent. Korach komt wel. Die wil het wel aan de Heere voorleggen. Maar die twee anderen, die Datan en Abiram, die gaan gewoon eigenlijk thuis zitten en die zeggen, nou ja, de Heere moet het maar zeggen, wij wachten wel af. En dat laat, wat ik net al zei, de diepste achtergrond van deze opstand zien. Het is verzet tegen God. Ze zijn het niet eens met de weg die de Heere met hen gaat. En dat is puur ongeloof en ongehoorzaamheid aan hem. Ja, en dan, wat doet God? Nou hebben ze het aan hem voorgelegd die morgen. En wat doet God? En dan blijkt de Heere zeer vertoornd te zijn. En de Heere die zegt tegen Mozes en Aaron, je moet je nou maar van het volk gaan afscheiden, want nu gaat het gebeuren. Nu ga ik dat hele volk verdelgen. Nu is het afgelopen. Nu is mijn geduld op. En je kan het je voorstellen dat de Heere zo reageert. Wij zouden het al eerder gezegd hebben. Maar dan zie je weer die prachtige trek, hè, dat Mozes en ook Aaron neervallen voor de Heere en dat ze weer voor het volk gaan bidden en pleiten en zeggen, Heere, als één mens nou zondigt, hè, moet dan dat hele volk sterven. Hè? En prachtig vind ik dat altijd weer om te zien hoe of hun liefde toch voor het volk hen brengt tot voorbeden. En de Heere verhoort dat gebed. En geeft dan de opdracht aan het volk om zich van dat hele, van al die opstandelingen te verwijderen. Ga uit de omgeving van hun woningen vandaan. Met andere woorden, nu worden Korach, Datan en Abiram worden geïsoleerd. En dat betekent al, je voelt dat al aan als je dat leest, dat er iets gaat gebeuren. Er is een dreiging. Hè? God gaat zijn oordelen nu over deze drie mensen ten uitvoer brengen. En dan vind ik het ook zo ontzettend indringend om te lezen dat Datan en Abiram, als ze dus geïsoleerd worden, als iedereen zich van hen terugtrekt, dat die mensen dan ook met hun gezinnen in de deur van de tent gaan staan en dat ze zo een beetje, ja, spottend gaan kijken naar Mozes en alle anderen, zo van, nou ja, en wie doet ons wat? Geen spoor van verootmoediging. Maar dat ze gewoon maar zeggen, wij staan op tegen God en we durven dat ook. Wat zal God nou ons kunnen doen? En wat zullen jullie ons kunnen doen? Zie je wat er aan de hand is? We zijn nu op het moment aangekomen waarop het hele volk als het ware verzameld is en toch een stukje afstand neemt van de tenten van Korach, Datan en Abiram. En je ziet dus daar die twee, Datan en Abiram, met hun gezinnen in de deur uitdagend staan. En op dat moment, dan gaat Mozes spreken. En dan gaat Mozes zeggen, als deze mensen nou zullen sterven op dit moment, zoals iedereen sterft, als ze nu gewoon dood zullen neervallen, om het maar zomaar te zeggen, ja, dan moet u weten dat ja, wij geen gezag hebben, dan is dat eigenlijk ook een teken van hun gelijk. Maar als de Heere nou wat nieuws zal doen, als de Heere nu de aarde zal laten opengaan en hen met hun gezinnen daarin zal doen neerdalen, dan mag u weten dat deze mensen hem hebben gesmaad. Dus Mozes die zegt, let nu goed op wat er gaat gebeuren. Deze mensen zullen sterven. Maar hoe zullen ze sterven? En hij is nog niet uitgesproken. Of op dat moment gaat de aarde die gaat zich openen. Een enorme kloof ontstaat er. En die tenten met de mensen, Korach en Datan en Abiram en ook allen die tot hun gezinnen behoren, die worden verzwolgen. En dan moet je eens lezen wat er dan ook verderop staat. En er staat dat ze levend ter helle varen. Dat is toch eigenlijk wel heel indringend. Wat daar gebeurt, dat is geen kleinigheid. God die zijn heiligheid toont. God die zegt, en nu is de grens bereikt. Deze mensen stonden op tegen mij, de Almachtige en de Heilige God. Ze hebben mij onteerd. Ze hebben mijn gezagsdragers hebben ze onteerd. En nu moet ik mijn straffende hand naar hen uitstrekken. En God doet het op een hele indringende manier. Weet u, er ontstaat een geweldige paniek. En dat is te begrijpen. Want al die mensen die daarbij aanwezig zijn, die denken, oh wee, nu gaat de aarde zich nog meer openen, nu gaan wij op naar beneden. En de Heere laat op dat moment ook zelfs nog vuur uit de hemel komen. En al die 250 oversten, die worden door het vuur getroffen. Dus al de opstandelingen, stuk voor stuk, worden getroffen door het oordeel van God. En dat er paniek ontstaat, nou ja, dat is denk ik voor ons allemaal helder en duidelijk. Dat kunnen we goed begrijpen. Maar wat een geschiedenis. Wat een indringende geschiedenis. Je ziet de heiligheid van de Heere hierin oplichten. God is genadig en barmhartig. Maar tot een grens. En als mensen de grens overgaan, dan zullen ze met zijn heiligheid in aanraking komen. En wee de mens die met die heiligheid van God in aanraking komt. Onze God, zegt de Hebreeënbriefschrijver op een gegeven moment, is dan een verterend vuur. Maar ja, wat moeten wij vandaag met zo'n geschiedenis? Dat is natuurlijk de vraag die je altijd stelt als je hem leest, zo'n geschiedenis. Weet u, gemeente, toen ik hier zo over nadacht, toen kwam bij mij boven, dit is al een voorafbeelding van de grote oordeelsdag die aan het einde van de geschiedenis zal komen. Ik denk dat we allemaal er wel van af weten dat God dat ook gezegd heeft in zijn woord. De Heer Jezus heeft daarop gewezen, meer dan eens. Aan het einde van de geschiedenis zal de oordeelsdag er zijn. Waar loopt de geschiedenis van deze wereld op uit? Op de oordeelsdag van de Heer, die in de Bijbel ook dikwijls genoemd wordt de grote dag. Of ook wel de doorluchte dag des Heren. In het Oude Testament wordt hij zo eigenlijk aangeduid. En dan zal er ook vuur van de hemel komen. Je moet de Bijbel serieus nemen. De Bijbel wijst er ook op. Zoals toen in de tijd van Noach het water over de aarde gekomen is, zo zal dan het vuur van de hemel gaan neerdalen. En voor vuur is niets bestand. En het zal alles verdelgen en het zal ook een einde maken aan het leven van alle ongelovige opstandelingen die op dat moment er zijn of die hebben geleefd. Het zal een dag zijn, zegt Jezus in Lucas 21, je mag het vanavond nalezen. Het zal een dag zijn van grote benauwdheid, zegt hij. Het zal een dag zijn van tekenen in de zon en in de maan en in de sterren. Het zal een dag zijn waarop de zee en de watergolven groot geluid zullen geven. En het zal een dag zijn, zegt Jezus, waarop de mensen het hart zal bezwijken van de vrees. Het zal een dag zijn, zegt Jezus in Lucas 23, waarop de ongelovige mens, die met God en godsdienst hebben gespot, dat ze zullen gaan uitroepen, bergen, val op ons en heuvelen, bedek ons. Maar er zal op dat moment geen ontkoming meer zijn. De dag des Heren. De grote oordeelsdag die komen gaat. Als je daar nou eens over nadenkt. Dan zou het best kunnen wezen, gemeente, dat je dan eigenlijk bij jezelf denkt, ja, maar hoe moet het dan met mij? He, want dan zie je niet naar al de zonden van mensen om je heen, maar dan zie je naar jezelf en dan zeg je van wie ben ik toch eigenlijk voor de Heere? Dan ga je toch eigenlijk als het goed is ook iets ervaren van er is ook in mijn hart nog zoveel ongehoorzaamheid en er is ook in mijn hart dikwijls nog zoveel opstand tegen God. Hoe moet het dan met mij als God dan de ongerechtigheid gaat bezoeken straks? Hoe moet het dan met mij? Kan ik dan die dag blijven bestaan? Het evangelie, gemeente, zegt ons dat er vanuit ons mensen geen weg is tot ontkoming. Met andere woorden, ja, je moet ondergaan. Tenzij je de weg die God heeft geopend bewandelt. En wat is nou de weg die God heeft geopend? Dat is de weg van zijn eigen lieve Zoon. Dat is de weg van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus die gekomen is om onze zonde weg te nemen. En die werkelijk waar aan het kruis gestorven is en daar het vuur van het oordeel over onze zonde en over onze opstand heeft gedragen. Hij die het vuur, mag ik het vanmiddag zo eens zeggen, geblust heeft. En dat is een machtig iets. En als je nou vergeving zoekt van je opstand en je ongehoorzaamheid bij hem. Als je nou je toevlucht neemt naar hem. Dan zul je niet sterven. Maar dan zul je leven. En als dan de dag van het oordeel daar is, de grote dag. Dan zul je toch kunnen bestaan, omdat je dan beveiligd wordt en beschermd wordt door hem. Hij die alles voor je heeft volbracht. De grote oordeelsdag. Je kan er, als je er op een hele serieuze manier mee bezig bent, je kan er verschrikt door raken. Maar als je schuilt bij Christus, dan mag je weten dat zelfs die dag straks een dag zal zijn van verlossing. Want dan zal ik op die dag verlost worden van al de ziekte en al die zonde. En dan zal ik op die dag verlost worden van al die zorgen ook die mij bevatten en mij nog zoveel ook in zijn knellende band houden. Dan zal ik even God mogen dienen. En dan zal ik op de nieuwe aarde een plaats ontvangen. Een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. En waarop de Heere alles is in alle. Dat is dan mijn toekomst en mijn uitzicht. Als ik schuil bij de Heere Jezus Christus. Dan kan ik met een gerust gemoed die grote dag tegemoet reizen. Die grote dag die straks zal aanbreken. God is inderdaad een heilig God. Je moet daar nooit te licht over denken. En het is echt niet waar, zoals mensen wel zichzelf wijs maken of anderen, dat de liefde van God dan alles wel zal bedekken. Absoluut niet. Wat je hier leest in nummer 16 is een voorafbeelding van dat wat komen gaat. Maar als ik schuil bij hem die God mij heeft gegeven als weg van de ontkoming, dan mag ik rustig en zelfs ook verwachtend mijn weg door dit leven gaan. En dan mag ik weten, straks wordt alles nieuw. En zal ik volkomen verlost worden van alles wat mij nu nog zoveel moeite, strijd en zorgen geeft. De dag van de Heere, die komt, wanneer hij komt, ik weet het niet. Maar dat hij komt is zeker. Maar schuilend bij hem, mag ik het weten, ik heb het u gezegd, zal het een dag zijn van de volkomen verlossing. En daarom, nummer 16, wil ons brengen aan de voeten van Christus. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Vanmiddag hebben wij samen stilgestaan bij die indringende geschiedenis van de opstand in de woestijn. De opstand van Korach, Datan en Abiram en die 250 leidslieden. die zo'n beetje het hele volk hebben vertegenwoordigd. We hebben erbij stilgestaan, heren, hoe of u uiteindelijk ook uw oordeel over die opstandelingen hebt doen komen. En dat is iets wat ons verschrikt. En dat is iets wat ons ook bij uw heiligheid bepaalt. Maar als we zo bij uw heiligheid bepaald worden en als we dan naar onszelf zien, dan kunnen we dikwijls ook vrezen. Want we zien en merken bij onszelf dikwijls ook nog zoveel ongehoorzaamheid en zoveel opstand. Heren, vanuit ons is er geen weg tot ontkoming. Dat weten we. Maar vanuit u is er een weg tot ontkoming. En die is gebaand in uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Hij is ons ook weer verkondigd vanmiddag. Hij die het vuur geblust heeft. Hij die in die toren ten onder is gegaan. Hij die alle opstand heeft gedragen en zelfs weggedragen. Heere, doe ons voor het eerst of voor de zoveelste keer rusten in Hem, in Zijn volbrachte werk. En dan mogen we toch ook, als we schuilen bij Hem, gerust de dag tegemoet gaan. Dan mogen we toch weten dat we beveiligd zijn. Want Hij heeft er toch alles ook volbracht. Heren, zo hebben we tegen elkaar gezegd, deze geschiedenis wil ons brengen aan de voeten van Christus. En dat dat ook de uitwerking van onze overdenking mag zijn. Wilt u geven dat we als ouderen, maar ook als jonge mensen, het alleen maar zoeken bij Hem. Wij dragen elkaar van harte aan u op voor de nieuwe week die vandaag begon en morgen zijn voortzetting krijgt. Voor een aantal van ons zal de werkweek morgen beginnen. Misschien wel na vakantietijd of anderszins, wilt u ons dan sterken en krachten geven? Wees met onze jonge mensen die nog een poosje vakantie hebben. Geef hen alles wat nodig is. En behoed en bewaar ze. We danken u, Heere, voor uw zegen. Die we ook vanmiddag weer mochten opmerken in deze ongestoorde dienst. En wilt u ons allen dragen in de komende week? We vragen het alleen uit genade, alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 102, vers 14, vers 16. Dat zijn de twee verzen die we tot slot van deze middagdienst samen zingen. 102, 14 en 16. Ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen.